En u vindt de schriftlezing midden in de liturgie. Laat u die maar open liggen voor u. Ik zal er af en toe naar verwijzen. En het thema voor de preek van morgen op deze eerste paasmorgen: een nieuw begin. Gemeente van de Heer Jezus Christus, u die te gast bent vanmorgen. Ik weet niet of u afgelopen week nog naar de Passion hebt gekeken. Maar ik werd erg getroffen door het getuigenis van een vrouw die door Bert van Leeuwen werd geïnterviewd. Marlene heette ze. Ze vertelde dat ze met haar man en twee kinderen in de Bijlmer woonde. En dat ze op een bewuste avond met haar man was gaan wandelen. Op die bewuste avond dat vliegtuig van El Al zich in de flat boorde. De flat Groeneveen en Klein Kruidberg. En ze vertelde daarover dat op die bewuste avond toen dat vliegtuig in die flat stortte, ze haar twee kinderen was kwijtgeraakt. Een zoon van 17 en een meisje van 14. En aangrijpend om te horen dat ze dat zo vertelde. En ze sprak daarover hoe die periode daarna in haar leven zo zwart en donker was geweest. In haar enorme worsteling met God ook. De eerste weken, de maanden, de jaren. Ze zei, ik voelde mij net zoals de dichter in Psalm 23, dat ik wandelde in het dal van duisternis en schaduw van de dood. En ze vertelde ook over haar worsteling met de Heere God. Hè. Hoe kan het ook anders als je zo je lieve kinderen kwijtraakt? Heere God, waarom zij en in haar worsteling. Maar er was ook in haar leven een omkeer gekomen. En ze vertelde dat ze op moederdag voor de spiegel stond. En tegen zichzelf zei, ga ik nu zo verder met leven of niet? En toen vertelde ze dat ze besluit had genomen om te bidden. Ik ga God om hulp vragen. En toen ze dat had gedaan, kwam de omslag. Toen kreeg ze moed. En ze vertelde ook, mijn geloof in God heeft me geholpen. En dit was het zinnetje waarmee ze eindigde. Alleen God kan mij helpen om weer te leven. Want ik leefde niet meer. Ik vond het een aangrijpend getuigenis. En tegelijkertijd ook echt iets van Pasen. Na alle tragiek, hoop. Na al dat lijden, toch een nieuw begin. Ze kreeg haar kinderen niet terug. Die gebrokenheid bleef. Maar in die gebrokenheid was er ook de kracht en de nabijheid van de Heere God. En dat is nou precies waar het met Pasen over gaat. Als je roept om hulp, als je de Heere Jezus uitnodigt in jouw leven, in jouw probleem, dan komt Hij met zijn troost. Dan komt Hij met zijn nabijheid, want Hij leeft. Het is Pasen geweest. Jezus leeft. Als iemand vandaag de dag jou deze week zou vragen, joh, wat heb je met Pasen gedaan? En je zegt, ik ben naar de kerk geweest. En waar ging het dan over? Als je nou Pasen met een paar woorden zou moeten samenvatten, dan kun je dat volgens mij nog het beste doen met wat de engel tegen de vrouwen zegt. Wat is er met Pasen gebeurd? Vers 6 staat er dit. Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is, hij is opgewekt. Hij is hier niet. Kijk maar de plek waar hij lag. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Jezus die opstond uit de dood. En apostel Petrus zou later daarover zeggen, het was niet mogelijk dat de dood Jezus gevangen zou houden, want de macht van God is sterker. Dat is het wonder van Pasen. Hij is hier niet, hij leeft. En het is ook echt een wonder. Een wonder is iets wat onvoorstelbaar is. En hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer dat ook op je afkomt. Ik weet niet hoe dat bij u is. We zingen op hoge toon dat de Heer waarlijk is opgestaan. Maar wij zijn toch ook mensen van beneden. Er is zoveel wat ons naar beneden trekt. En we denken misschien vandaag wel, de afgelopen periode, dat we aan het graf hebben gestaan van een geliefde. Ze zo geconfronteerd werden met de bitterheid van de dood. Of we staan komende week bij het graf. En dan komt dat zo sterk ook op je af. Je legt een lichaam van de geliefde neer. Je beleidt de opstanding van de doden. Maar die realiteit is zo hard soms. Onbegrijpelijk eigenlijk. de opstanding. We kunnen ook wel begrijpen dat mensen vandaag de dag daar moeite mee hebben. En dat sommige mensen nog een stap verder gaan en zeggen dat hele christelijk geloof is dat toch niet maar een mythe of verzinsel. Het is gebaseerd op feiten die je niet meer kunt verifiëren. Het hart van het christelijk geloof, iemand van wie ze zeggen dat hij weer tot leven is gekomen. En het kan zomaar zijn dat jij ook met die vraag geworsteld of u. Dat het soms wel op je afkomt. Je zit in de kerk, je hoort de preken, de dominee is er vol van, maar toch, je denkt, zou het waar zijn? Is het niet zomaar een mooi verhaal? Er is ook zoveel gebrokenheid in deze wereld, er zijn weer conflicten, er vallen weer doden. Wat is deze wereld na Pasen eigenlijk veranderd? In de dagblad Trouw stond een column van Efimenko, die er op een gegeven moment ook klaar mee was. Hij zegt, er is al jarenlang over het kruis in de prediking gegaan, maar is deze wereld nou echt beter geworden? Ik ben maar gestopt om te geloven dat het nog wat uitmaakt. Het is verdrietig als je die stap zet, maar het is ook wel begrijpelijk. Want als het Pasen is geweest, waarom ziet deze wereld er dan nog zo onverlost uit? Worstel je daar niet eens mee? Of u? Jij, dat die vraag op je afkomt, hoe kan dat, Heere God? Ik vind het soms wel lastig, ja. Maar de vraag is natuurlijk of we die vraag nou aan de Heere God moeten stellen, of is het een vraag die als een boemerang naar onszelf terugkomt vanmorgen. Waarom zie ik er zo onverlost uit? Het is toch Pasen geweest? Vanmorgen in het Bijbelgedeelte komen we een paar vrouwen tegen. En we zijn met hen vanmorgen, denk ik wel, in goed gezelschap. Dat zullen we wel zien, denk ik, als we er wat nader bij stilstaan. Marcus vertelt dat de vrouwen de vroege morgen naar het graf zijn gegaan om de laatste eer te bewijzen. En ik weet niet of u dat weet, maar even ter herinnering. Een begrafenis in Israël bestond uit twee fasen. De eerste fase was dat het lichaam van iemand die overleden was in doeken werd gewikkeld, bedekt met kruiden, een soort parfum, hele sterke parfum, om de geur van de ontbinding tegen te gaan. En dan werd het lichaam van een overleden op een plank in de nis gelegd en daar bleef het dan liggen zo'n jaar of twee. Als dan het vlees vergaan was en de botten alleen nog maar overgebleven, dan brak de tweede fase aan en dan werden die botten verzameld in een bottenkistje, een ossuarium. En als je naar Jeruzalem gaat, graftuin, op de Olijfberg, daar kun je een aantal van die ossuaria ook nog zien staan. De eerste fase dus, als iemand overleden is, dan wordt hij ingewikkeld in doeken. En zo zijn deze vrouwen ook op de vroege morgen, want het was allemaal snel gebeurd, naar het graf gegaan om met extra specerijen de persoon van wie ze zoveel hielden te zalven als een daad van liefde. En ze worden ook met naam en toenaam genoemd. Maria Magdalena, Maria, andere Maria en Salome. En als de zon weer op is gegaan, als de Sabbat voorbij is, gaan ze het begrafenisritueel afmaken. En deze vrouwen gaan dus niet naar het graf om de opstanding te zien, hoewel de Heer Jezus daarover had gesproken, maar ze gaan naar het graf om de laatste liefde aan een dode persoon te bewijzen. En dan gebeurt het. Als ze daar dan komen, dan ontdekken ze dat de steen is afgewenteld. En ze staan helemaal perplex. En dan is er ook nog een man, een engel, die tegen ze zegt, hij is hier niet, hij is opgestaan. En je ziet, daar eindigt eigenlijk het Marcus-evangelie mee, vers 8. En dan gaan ze weg en dan heeft beving en ontsteltenis, ze zijn totaal van slag. Het is niet alleen zo dat wij ons dingen niet kunnen voorstellen, maar ook voor de vrouwen van het eerste uur was wat er daar gebeurt met Jezus onvoorstelbaar. Het paste niet in hun verstand, in hun begripsvermogen. Het is hen overkomen. Ze hebben het ontdekt. God heeft ingegrepen. Van buitenaf in deze werkelijkheid. Onvoorstelbaar. Majestueus. De steen is weg. Jezus is opgestaan. Het was niet mogelijk dat de dood Jezus nog langer zal vasthouden, want God is de God van de levenden. Ja, denk je bij jezelf? Dat is natuurlijk wel mooi voor de Heer Jezus dat Hij is opgestaan. Maar dat is al heel wat eeuwen geleden. Wij zitten in 2018 hier in de Sint-Jan. We vieren Pasen. Wat heeft Pasen nou met mijn leven te maken? Wat betekent het nou dat de Heer Jezus is opgestaan? Je bent zomaar de kerk op deze paasmorgen binnengekomen. We vieren Pasen. Maar wat betekent dat nou voor mij, zeg je? Nou, weet u wat ik zo bijzonder vind van Marcus? Is dat Marcus in een paar kleine zinnetjes de betekenis van Pasen weergeeft. En drie zinnetjes wil ik even onderstrepen. Je zou kunnen zeggen dat wat we niet kunnen voorstellen, het wonder dat gebeurd is, dat maakt Marcus toegankelijk. In drie kleine zinnetjes, zodat er voor ons allemaal wat bij is vanmorgen. Dat we het evangelie in onze eigen taal kunnen horen. Vers 2. Wat staat daar? En als ze bij het graf komen, slot van vers 2, dan gaat de zon op. Klein detail. Maar dat is volgens mij niet toevallig. Als de vrouwen bij het graf komen, Jezus te salven, gaat de zon op. Staat de zon aan de hemel te stralen. En als je een beetje thuis bent in de Bijbel, weet je dat het Bijbeltaal is. Even terug naar het Oude Testament, Genesis 32. Jacob die worstelt met God. Ze zijn de hele nacht aan het worstelen. En dan op de vroege morgen, dan gaat de zon op. En dan krijgt Jacob van God een nieuwe naam. Israël, strijder met God. Als de zon opgaat, begint de verandering. En ik denk dat dat een hint is van de evangelist Marcus. Kijk, zegt hij, dat is nu de betekenis van Pasen. Dat dankzij het sterven van de Heer Jezus aan het kruis, aan de verzoening die Hij heeft gedaan voor onze zonden, het weer goed komt tussen God en mens. Dan kan de zon weer opgaan. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en lucht. God kan met gunst naar deze aarde kijken vanwege wat Jezus heeft gedaan. Zijn bittere dood, het lijden wat Hij ondergaat, de zonde die Hij heeft gedragen als een lam. God heeft dat offer aanvaard. En als Jezus opstaat uit het graf, dan begint de zon te stralen. Dan is het een lentemorgen. Dan is alles anders geworden. Dan is de duisternis verdreven en begint de toekomst van God. Kijk, dat is Pasen. Die vrouw in haar nood, Marlene, in de Passion, die bad tot God in haar wanhoop. En toen ging voor haar de zon op, toen kwam God naar haar toe met zijn kracht. En dan gaat de duisternis weg en dan zie je licht. Dat is Pasen en dat kan zomaar in u of jouw leven ook gebeuren. Als je met de nood, het donker van je leven naar de Heere God toe gaat, dan komt Hij met zijn licht. Want het is Pasen geweest, de zon gaat op. Kan dat dan? Denk je bij jezelf, ja, maar wat er in mijn leven speelt, dat is te ingewikkeld. Dat draag ik al zo lang met me mee. Nou, er is nog een zinnetje, dat is het tweede van Marcus. Vers 4. Als de vrouwen bij het graf komen, is niet alleen de zon opgegaan, maar de steen ook afgewendeld. En dan zegt Marcus er nog achter aan het slot van vers 4, want hij was heel groot. Daar legt hij de vinger bij. Ook niet toevallig, denk ik. Daarmee wil hij zeggen, die opstandingskracht van de Heere God is heel erg groot. Hij kan elke steen, zelfs de zwaarste steen, verwijderen. En als wij dat nu vanmorgen nou eens op ons leven betrekken. Van welke stenen heb jij last? Of u? Welke stenen in uw leven belemmeren de levensvreugde? Zit je vast misschien aan een bepaalde zonde? Is het over hoe je leven tot nu verlopen is? Zijn het de zorgen over je relatie? Is het iets op je werk, misschien wel iets met je kinderen, dat als een steen op je maag ligt? Zorgen of angst? Welke steen ontneemt het licht van God in je leven? Wat mensen misschien ook tegen je zeggen, Je denkt bij jezelf, ja dat zal wel, maar mijn steen die is veel te zwaar. Nee, zegt Paas. Vrouwen waren ermee bezig, met elkaar. Hoe moeten we die steen nu wegkrijgen? Ze waren er bezorgd over. Het is veel te groot voor ons. Een mens is nog het meest bevreesd voor het lijden dat hij vreest. Maar als ze dan bij het graf komen, is de steen weggerold. En dat is nou, met eerbied gezegd, de Heere God ten voeten uit. Als je hem uitnodigt, dan gaat hij die steen van je leven wegrollen. Die bedekking die ligt op je hart. Die stenen van zonde en ongeloof. De stenen die er zijn gekomen door de keuzes die je hebt gemaakt. Welke steen ook. Er is geen steen voor de Heere God te zwaar. Want het is Pasen geweest. En Jezus' macht is groter. Zelfs die grote steen van de dood heeft hij weggerold. En daarom is er voor wie in hem gelooft een nieuw begin mogelijk. Een nieuw leven. De zon gaat op, de steen is weg. En daar is nog een derde zinnetje, dat trof me ook. Het woord van de engel tegen de vrouw. Hij is hier niet, vers 6. Zie de plek waar ze hem gelegd hebben. En dan zegt hij in vers 9, ga heen. Hij gaat u voor naar Galilea. Vers 7. Zeg tegen de discipelen Peter dat hij u voorgaat naar Galilea. En ook dat wil ik even onderstrepen vanmorgen. Pasen betekent niet alleen dat de Heer Jezus leeft, maar ook dat hij zijn discipelen voorgaat. Pasen wil zeggen dat de bedoeling is dat zijn kinderen in beweging komen. De vrouwen moeten naar de discipelen gaan om het hen te vertellen. De discipelen moeten met elkaar naar Galilea gaan. Want Jezus maakt een afspraak met ze. Daar in Galilea, daar zal ik jullie ontmoeten. Nou, dat is ook Pasen. Dat de Heer Jezus een afspraak met je maakt. Ik ga je voor. Wil je mij volgen? De opstanding van de Heer Jezus zet mensen in beweging. Altijd weer. Waar moeten ze naartoe? Naar Galilea. Heb je er wel eens over afgevraagd waarom dat is? Waarom roept de Heer Jezus zijn discipelen naar Galilea? Nou, in de eerste plaats omdat het daar is begonnen. Hij roept ze terug, daar naar de oever van het meer. Of naar de berg waar hij had gesproken. Kom en volg mij. Galilea, daar waar hun missie is begonnen. Daar stuurt Jezus ze naar terug. Want Galilea bestond bekend als het Galilea van de heidenen. Het was een plek waar veel niet-Joden woonden. Mensen die niet in de God van Israël geloofden. En daar stuurt Jezus ze naartoe. Daar maakt hij een afspraak na Pasen met zijn discipelen. Daar laat hij zich zien aan hen als de levende. Nou, dat is ook dus Pasen. Hij wil dat het daar in Galilea Pasen wordt. Dat de mensen daar horen dat hij leeft. Dat hij is opgestaan. Dat nieuw leven mogelijk is. Dat geen steen te zwaar is voor deze God. En weet u, dat geldt nog steeds. Pasen loopt uit op Pinksteren. De komst van de Heilige Geest, die schakelt mensen in. En als de Heilige Geest je inschakelt, dan stuurt hij je naar Galilea. Ik bedoel, dan stuurt hij ons de wereld in. Naar mensen die Jezus niet kennen, waar het donker is. Waar mensen leven zonder hoop. Daar wil God dat het Pasen wordt. Daar worden zijn discipelen naartoe gezonden. Daar worden ook wij toe opgeroepen om Jezus te volgen. Maar weet u, dan moeten we wel uit onze hangmat komen. Dan moeten we wel niet langer gericht zijn op onszelf, maar ons wel laten inschakelen door deze God. God wil dat we in beweging komen. Er is een theoloog, Tom Wright, die heeft een boek geschreven over de betekenis van Pasen, verrast door hoop. En daar spreekt hij over Pasen en de opdracht van de kerk. Want dat zie je gebeuren als de Heer Jezus is opgestaan, dan maakt hij zich niet alleen bekend, maar dan stuurt hij mensen er ook op uit. Daar ontstaat de zending. naar Galilea plek. Hij stuurt je straks de kerk weer uit. Naar de plek waar je woont. Naar het werk dat weer op je afkomt. Naar je vriendenkring. Naar mensen die iets tegen je vertellen van de worsteling in hun leven. En dan mag je spreken dat je gehoord hebt dat God daarmee raad weet. Omdat Jezus leeft. Misschien mag je mensen wel uitnodigen om hun leven in de hand van Jezus te leggen. Mag je getuigen dat je een God kent die je raad weet met de moeilijke dingen. Ja, natuurlijk is dat niet gemakkelijk, dat weet ik. Er is ook wel schroom, oké. Je wordt ook zo makkelijk geconfronteerd met je eigen onmacht. En vrees, net als deze vrouwen. Ze krijgen de opdracht, maar ze zijn zo bevreesd dat ze tegen niemand vertellen, zegt Marcus. Uiteindelijk komen de discipelen toch wel te weten, want Pasen, dat kan niet binnen de muren van een gebouw blijven. Maar dat is het, gemeente. De discipelen gaan Jezus in Galilea ontmoeten. En daar zit een les in voor ons, denk ik. In de weg van de gehoorzaamheid mag je de Here ontmoeten. Daar maakt Hij zich bekend. Als je in beweging komt. Als je gehoor geeft aan het evangelie. Niet alleen hoorder bent, maar ook dader. Dan kan het zomaar gebeuren. Dat er Jezus naar je toe komt. Op de weg die je gaat, zoals het was bij de Emmausgangers. En nu komt hij niet meer lichamelijk naar ons toe. Nu komt hij door zijn geest. Maar het is wel zo dat je het weet. Hij was het. In die situatie waar ik hem heb uitgenodigd, hij was erbij. Want Jezus leeft. Heb jij moeite om de Heer Jezus in je leven te ervaren? Nou, dan is de uitnodiging van morgen. Stel je dan eens opnieuw in zijn dienst. Dan zul je merken dat hij de levende is. Bange vrouwen en twijfelende mannen hebben het ontdekt. Alle eeuwen door. Jezus leeft en ze zijn hem gevolgd. Nu zijn wij vandaag aan de beurt. Het is Pasen geweest. De opdracht van de kerk. Vertel het maar. Zing er maar over. Jezus leeft. Hij is opgestaan. Amen.